Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.
Welkom bij deze nieuwe podcast van de Nederlandse Handboogbond. Mijn naam is Ron van der Hof en ik zit hier samen met Cas Karsenberg en Gijs Broeksma. Cas, wij hebben al een paar keer meer hier gezeten, of sterker nog, eigenlijk nog maar één keer. Dit is de tweede keer dat we hier samen zitten. De eerste podcast die we deden was samen met Chef, Schieten begint met loslaten. Mm-hmm. Goede reacties opgehad, ik. Heel spannend om te doen, die podcast. Maar ja, zeker, achteraf hartstikke tof om die reacties te horen. Dat mensen dat onderwerp dat het goed raakte en dat ze daar echt iets mee hadden. En daar ook iets van geleerd hebben. En gelukkig ook een 3 kwartier lang enthousiast konden luisteren naar dat verhaal. Dus voor de mensen die nog niet gehoord hebben, zou zeggen, zoek hem even op en luister hem vooral nog even. Gijs, jij zit hier als sporter. Jij hebt die eerste podcast hopelijk ook geluisterd.
Jazeker, ja.
Wat was jouw reactie erop?
Leuk. Interessant. Ik heb zelf ook wat van geleerd, eigenlijk. Ja. Ik train met Chef samen, maar ook daar leer ik wat van.
Ja,
dat
precies.
Was mooi, ja.
Ja, leuk is dat. En we zitten hier nu en met een nieuw onderwerp. Overigens ook een hele nieuwe situatie weer. We zijn weer een paar weken verder. Samen met jou willen we een klein beetje terugblikken naar het afgelopen jaar, zoals we hem gehad hebben. Helemaal terug naar het begin en misschien nog dat we nog naar het buitenland mochten en trainingskampen hadden.
Mooie tijd was het.
Ja, wat was het een mooie tijd. Ja. Hè?
Vroeger.
Vroeger, ja, de tijd dat we nog naar het buitenland mochten. En nu is dat niet meer. Er is wat dat betreft veel veranderd. Hoe is dat voor jou geweest?
Dat we ineens niet meer naar het buitenland mochten, dat was even raar. Voor iedereen, natuurlijk. Voor iedereen is het raar dat je niet meer... alles werd in één keer weggekapt waar je zin in had. Maar eigenlijk heb ik persoonlijk best wel snel de knop om mee te zetten. Ook omdat het was redelijk zeker dat het team dat naar Tokio zou gaan, dat het Chef, Rick, Steve zou worden. Dat ik voor een reserveplek zou gaan. Dus voor mij was er voor de spelers die uitgesteld werden niet direct een man overboord. Zo voelde het voor mij in ieder geval. Dus ik heb eerst was het eventjes raar. Maar eigenlijk ben ik heel snel gewoon gaan trainen thuis. Ik had heel veel geluk dat ik thuis hebben we een 70 meter baantje. En daar heb ik mijn corona-quarantainetijd getraind.
Ja, dat was het lijkt alweer zo lang geleden, hè, dat gebeurd is, heel die start van die coronatijd. En in mijn beleving is dat was zelfs dat niet echt een verrassing toen het nieuws kwam.
Nee.
Zat al een opbouw in.
Ja.
Toen dat nieuws kwam, mochten we niet meer op Papendal trainen. En ik weet nog in mijn beleving dat we vrij snel dachten van wat is nu het ergste wat kan gebeuren als sporter? Hè? Ik bedoel, binnen de context van het sporten. Dat is dat je niet meer zou kunnen schieten. Dat je je schietconditie verliest. Dus we hebben vrij snel geschakeld van wie kan in de thuissetting trainen. Wie kan dat niet? In jouw geval had je dus inderdaad de mazzel.
Heel veel geluk gehad, ja. Ja, als je kijkt naar anderen, die hebben gewoon die zaten thuis zonder doelpak of wat dan ook.
Daar hebben we ook vrij snel kunnen schakelen. Nu doelpakje regelen.
Ja. Ik zit dan te kijken van maar je hebt zeg maar de praktische uitvoering van het kunnen schieten. Ja. Maar qua dimensie van de beleving van het schieten of ergens naartoe werken of... want dat stukje valt helemaal weg.
Dat is een tweede ding. Ja, ja. Dat heeft ook te maken met prioriteit stellen. Ik bedoel, voor mij, ik heb tijd gehad om aan dingetjes te werken waar ik normaal niet echt veel tijd voor heb gehad. Of ik heb tijd gehad om na te denken over dingen in mijn techniek. Dingen over hoe ik een wedstrijd benader. Daar heb ik gewoon heel veel tijd voor gehad om dat uit te pluizen eigenlijk.
Mm-hmm.
En dat heeft het me ook wel gebracht. Ik denk dat ik nu beter ben dan... een half jaar geleden. En dat had ook zomaar andersom kunnen zijn als ik er anders mee om was gegaan in mijn hoofd.
Maar bedoel je daarmee te zeggen dat de niet-druk van wedstrijden heeft gezorgd voor een ander element, waardoor je de ruimte voelt om iets anders te leren?
De niet-druk en ook de niet-tijdsdruk.
Mm-hmm.
Dus je hebt eigenlijk op het moment dat alles afgelast werd, had je voor je gevoel onbeperkt tijd om dingen te proberen die je anders misschien niet zou proberen.
Okay.
En dat is nu nog steeds.
Ja.
We hebben nog steeds niet heel veel perspectief op grote wedstrijden. Pas volgend jaar ouderseizoen weer.
Maar wat voor keuze maak je dan die je zeg maar anders niet zou durven en nu wel durft? Zeg maar, ik begrijp dat dan niet, want dan denk ik van Maar wat laat je dan of durf je niet als je wedstrijden hebt bij wijze van spreken en waarom?
Een probleem, bijvoorbeeld een heel actueel voorbeeld is mijn pols. Die heeft altijd een beetje in een rare hoek gestaan.
Okay.
En dat heb ik in het verleden tussen wedstrijden door en in een seizoen proberen op te lossen. Maar dat heeft nooit echt, dat heeft nooit echt voet op wal gekregen. Dat lukte nooit echt goed. Die bleef altijd een beetje raar erbij staan. En nu heb ik de ruimte gevonden eigenlijk om dat aan te passen. En dat gaat dan achteraf blijken, denk je van ja, dat had ik ook wel eerder kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar ja, blijkbaar lukte dat toen niet zo makkelijk.
Maar dat is dan een fysieke, mentale strakheid die je ervaart als er druk op staat. Dan voel je niet de ruimte om dat soort dingen uit te proberen.
Ja, je bent constant bezig met, de volgende, dan moeten we weer goed voorstaan.
Mm-hmm.
En dat beïnvloedt zo'n keuze wel of je iets gaat aanpassen of niet.
Ja.
En er zijn ook andere dingen in mijn techniek geweest natuurlijk die ik aan wil passen. En ook approach van een wedstrijd.
Ja, er is altijd een bepaalde balans die je hebt binnen de training en het wedstrijdseizoen vooral. Hè? Dus je probeert altijd sporters te motiveren om zo vroeg mogelijk in het winterseizoen allerlei aanpassingen te maken. Maar dan zitten wij in een sport waarin je normaal in de winter toch ook alweer het volgende belangrijke wedstrijdje hebt tussen haakjes. Hè?
Ja.
En dan is het voor een sporter altijd zo'n afweging van ga ik dat dan doen? Hè? Dan val ik weer terug in een lager niveau. En dat vind ik dan weer vervelend. En ik wil toch daar weer goed voor de dag komen. En dan krijg je toch een beetje van die, noem maar even halfbakken technische veranderingen. Die niet echt 100% doorgezet worden.
Ja.
En dat is in deze fase natuurlijk wel zo geweest dat dat kon. Ik wil wel nog heel even terug, want jij, Cas, je gaat op een gegeven moment naar het punt dat alles is afgelast, maar dat was het in het begin nog niet, hè?
Nee, dat
helemaal in het begin waren alleen, je gaf straks toen we even aan het voorbespreken waren, gaf je aan van ik vond het allerergste dat het trainingskamp wat wij standaard in maart, eind maart doen in Turkije, afgelast was. Want daar keek je zo naar uit, om daar even lekker te kunnen trainen en lekker de sauna in te kunnen.
Dat is vreselijk relaxed daar. En heel, heel productief altijd. Dus dat is, daar keek ik echt naar uit. Dat was ook een paar weken na we terugkwamen uit een heel goede tijd in Zuid-Afrika. Met jou er ook bij, Cas.
Mm-hmm.
Wat ongelooflijk goede voorbereiding was geweest voor het seizoen.
Ja.
En ik toen een week voor de Antalya werd alles afgelast. En toen,
Die discrepantie of contradictie tussen dat tegenstelde wat je zegt van vreselijk relaxed, maar ook vreselijk productief, zoiets zei je.
Dat is wel verbonden aan elkaar, denk ik.
Oké.
Ik denk als iets heel relaxed is en je hebt de juiste insteek, dat het automatisch ook heel productief kan zijn.
Ja, precies. Maar dat vind ik interessant hoe je dat dan bekijkt vanuit jouw visie, naar het boogschieten. Want dan bedoel je niet letterlijk de hoeveelheid pijlen, maar doordat je relaxed bent, sta je dan open om meer te leren? Of
de productiviteit zit natuurlijk in een samenhang van hoe gefocust je bent op per pijl en aan hoeveel pijlen je kunt schieten. Mm-hmm. Dus als je een hele dag de tijd hebt en je kan heel gefocust een goed aantal pijlen schieten, dan heb je het meeste rendement eigenlijk per pijl. Dan kan je eigenlijk iets leren van elke pijl.
Mm-hmm.
En als je dan daarna direct naar bed moet en de volgende dag om 8 uur sta je er weer en zo je hele week doorwerkt. Mm-hmm. Of dat je daarna gewoon even de tijd hebt om in een best wel zonnig Turkije even kan ontspannen met je teamgenoten, waar je ook buiten de schieten even kan praten met je teamgenoten.
Mm-hmm.
Dat is heel fijn.
Ja, dus daarmee bedoel je niet te zeggen dat een hele omvang schieten aan pijlen niet productief kan zijn, maar die mix daar in Turkije van relaxheid en tegelijkertijd gefocust zijn op iedere pijl, dat die mix een dimensie brengt die jij prettig vindt.
Je moet je voorstellen dat als je op een dag 600 pijlen kan schieten, bijvoorbeeld, wat heel veel is, dan word je snel beter, want dan doe je hetzelfde ding heel vaak. Maar als je 600 keer niet gefocust bent, dan heeft het eigenlijk ook geen zin.
Ja.
En als je in Antalya op een trainingskamp bent, of gewoon waar op de wereld ook, op een trainingskamp bent en je hebt de hele dag de tijd, en je kan heel veel aandacht per pijl erin stoppen en je kan daarnaast lekker je ding doen. Dat is, dat is gewoon altijd top. En je bent de hele dag met boogschieten bezig, wat natuurlijk fantastisch is.
En kijk je daar dan ook zo tegenaan nu in deze coronatijd, als je waar je het over hebt in Turkije. Ik weet niet of je thuis een sauna hebt. Wel schapen, heb ik begrepen.
Ja, schapen. Ja. En een zwembad ook sinds de coronatijd.
Oké. Mm-hmm. Dat brengt ook een dimensie mee.
Dat is ook fijn. Ja.
het is wel grappig om te weten als je tussen de schapen staat te schieten, dat iets anders brengt dan hier op Papendal.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, Oké, pardon.
Ja, dat brengt een heel andere...
Gemekker met zich mee.
Heel ander gemekker met zich mee. Het brengt een bepaalde rust. Ja, het is wel raar, want jouw Papendal train je altijd met de andere jongens. En je bent altijd... Ja, je raakt altijd afgeleid door dingetjes, want iedereen praat. En dat is prima. Dat is goed, dat leer je van schieten. En als je thuis bent, in Drenthe, waar mijn ouders wonen, waar ik dan de coronatijd heb doorbracht, dan sta je tussen de schapen waar het helemaal stil is. En dan raak je niet afgeleid door wat dan ook. En dan raak je ook automatisch wat relaxter. Dus je gaat op Papendal, als je een keer niet goed schiet, toch een beetje vervelend voor jezelf. Want je wil wel graag lekker meekomen met het team. En je wil wel graag lekker schieten. Ja. En thuis, dan is dat toch iets relaxter.
Die schapen die zijn minder gefocust op jou.
Die schapen die maakt dan niet uit, joh.
Ik denk dat het wel belangrijk is om een bepaalde balans te vinden. Hè, wat je normaal in een normaal seizoen hebt. Dat je blokken hebt van trainen en blokken hebt van ontspanning. Wat vaak op een trainingskamp wel kan. Hè, ondanks dat je best veel pijlen schiet en veel tijd daarin kwijt bent. Heb je ook veel tijd voor ontspanning.
Ja.
Maar heb je ook die wedstrijd nodig om die spanning er weer op te hebben. Om daar weer een stap te maken in de ontwikkeling. En dat is wel iets wat we nu minder hebben. Hè. Je kunt wel zeggen, ik schiet heel relaxed tussen de schaapjes. En ik snap hem, want ik heb zelf ook een hartstikke mooi baantje achter het huis. Maar daar op een gegeven moment, daar ontwikkel je je niet meer. Je hebt een bepaalde verandering nodig in de omgeving. En die kun je natuurlijk wel vinden op Papendal. En dan hebben we ook nog, niet het geluk, want het is ook zo ontstaan door de goede training natuurlijk. Maar we hebben een hele goede groep van hele goede schutters, waar je natuurlijk je wel aan optrekt. Al is het maar dat je het normaal vindt dat niveau geschoten wordt om je heen.
Want het zijn eigenlijk twee dingen dan toch? Dat je op Papendal heb je... Als ik jou goed doorrol, heb je schutters waar je aan kunt optrekken, omdat je een hoog gemiddelde ziet bij een medespeler, zeg maar, een teamgenoot. En ik zit tegelijkertijd te denken, hè, even zonder lolletje, om ook op die schapen terug te komen. Die schapen, hè, ik noem het maar even extern gericht zijn. Hè? Extern gericht, van je bent aan het schieten, maar tegelijkertijd hoor je de schapen. Of tegelijkertijd hou je er ook rekening mee dat je teamgenoten meekrijgen wat jij daar aan het schieten bent, zeg maar. Volg je me dan, als ik dat zo zeg?
Niet helemaal.
Oké. Dus als jij tussen de schapen staat te schieten, weet je dat een schaap geen mening heeft in dit geval?
Dat weet je niet. Je spreekt het niet uit. Misschien hebben ze wel een mening.
Ja, maar buiten dat stukje van je teamgenoten weet je dat wel.
Ja, absoluut.
Dus dat geeft een andere dimensie, lijkt
mij. Dat interpreteer je ook. Dat denk je. Ik bedoel, ook om even. Ik oordeel niet al te veel naar mijn teamgenoten. Dus dat zal ook niet terugkomen.
Nee.
En zo is de sfeer ook helemaal niet.
Oordeel in die zin van, hè, je krijgt het van elkaar mee. Hè, dus zonder per se een negatieve lading. Dat hoor ik nou aan jou. Hè, van, er zit geen negatieve lading met oordeel. Maar meer van, je krijgt het wel mee. Hoe die zich voelt.
Je wil natuurlijk ook wel laten zien wat je kan.
Ja.
Dat speelt zeker mee.
En dat heb je niet met schapen?
Nee, niet echt.
Maar dat kan dus ruimte geven, begrijp ik, van jou, om meer jezelf te voelen of met jezelf bezig te zijn.
Ja.
Waardoor je de ruimte hebt om iets anders te ontwikkelen dan dat je een soort van, dat noem ik dan maar even, de externe druk van je teamgenoten ervaart of meekrijgt min of meer.
Het geeft bepaalde rust. Zoals Ron net ook al zei. Je hebt ook scherpte nodig in een als sporter.
Ja,
want als je helemaal relaxed bent inderdaad, dan op een gegeven moment wordt het... De kleine foutjes die worden dan steeds ietsje groter. Omdat je niet zo heel veel meer geeft om de kleine foutjes op een gegeven moment.
Ja.
En dat heb ik heel erg gemerkt. Ik heb heel veel getraind in de coronatijd. En op een gegeven moment werd het gewoon rommeliger.
Precies.
En dat is ook
weer... Gevaar van corona in dit geval dan? Of
ja, dat heeft ook te maken met hoe ik dan daar sta te trainen. Als ik zoveel zou trainen naast iemand anders, dan zou het minder snel
zou je scherper
afzakken. Doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niks aan heb gehad, want ik heb heel veel volume gebouwd en er heel veel van geleerd ook. En dat is voor mij eigenlijk het top geweest.
Ja.
Dat ik zoveel ruimte heb gehad om dingen te proberen en mijn volume te maken en mijn iets beter te worden.
Hoe is dat voor jou, Ron, om te horen van Gijs zo, als je dan hoort hoe wat dit met hem heeft gedaan als coach?
Nou ja, daar hebben we het vaak over gehad, over Gijs en zijn baan en hoe je dat daar kan vinden. Waar ik vooral benieuwd naar ben, luisterend naar dit verhaal. Hè. In het begin zijn die wedstrijden langzaam maar zeker uitgesteld. Dat waren wedstrijden waar jij ook naartoe zou gaan als reserve. Dat was ook heel duidelijk uitgesproken. Jij had een reserverol in de lijn richting Tokio.
In het team,
dat moet zeggen, je bent in de huidige ontwikkeling ook echt een perfecte reserve wat dat betreft. Hè. Je bent hartstikke goed, dus je kunt zo invallen, maar ja. je past je ook goed aan in die rol. Maar heb je nou thuis op die baan waar je echt even alleen was, ook eens het gevoel gehad van wat als die spelen worden uitgesteld? En wat heeft dat met jou gedaan?
Ik heb dan wel bedacht inderdaad van ja, wat gebeurt er als de spelen uitgesteld worden? En dan kom je tot de conclusie dat er op een gegeven moment een nieuw team gevormd moet gaan worden. En nou ja, heb ik nog een jaartje om te trainen. Dus dat is ook wel onderdeel geweest van hoe hard ik heb staan trainen daar. Absoluut. Ja, dat, ik heb het zeker gezien als een optie of een mogelijkheid tot inhalen.
Maar dat vind ik wel even interessant worden. Ja. Denk, heb je dan stiekem misschien wel staan juichen toen je hoorde dat de Olympische Spelen...
Nee.
Dat
ook weer niet. Ik train en woon samen met de andere jongens. Mm-hmm. En ik kan me heel goed bedenken hoe het is voor een paar anderen. Zeker voor de jongens als chef Steve Rick. Die hebben daar gewoon heel moeilijk mee gehad, denk ik. Mm-hmm. Weet ik. En die dat gun je niemand, denk ik. Het is vervelend dat als je zo erg naar iets toe werkt. En je bent daar zo mee bezig om daar te presteren. Kijk naar Steve, die heeft zijn hele indoorseizoen heeft hij overgeslagen om vol te gaan voor die spelen. Mm-hmm. Wat intens knap is. Wat echt een ongelooflijke gaaf is eigenlijk hoe hij ervoor ging.
Ja.
En dat het dan in één keer zo weg is. Ja, dat gun ik dat gun je niemand.
Nee.
Dus ik voor mezelf, kijk, op persoonlijk gebied geeft het een extra kans.
Ja.
Maar ik vind het niet netjes om te zeggen dat ik daar... daar heb ik ook niet het gevoel dat ik het er blij mee ben.
Nee, oké. Okay. Ja, ik hoor wat je zegt. Maar wat ik wel mooi vind om te horen tegelijkertijd, is dat er ook wel een bepaalde loyaliteit in jou zit. Hè? Je wil daarin... Het klinkt heel loyaal wat je zo zegt.
Nou ja, en daarbij komt dat 2020 was een jaar waarin de voorbereidingen voor de Spelen getroffen werden. Mm-hmm. Dus het hoofdteam, dus chef Rick en Steve, die zouden naar de wedstrijden gaan. En ik zou er samen met Jan als reserves gaan dienen. Mm-hmm. Na de Spelen, de nieuwe Olympische cyclus, biedt weer nieuwe kansen.
Ja.
Dus 2021 was sowieso wel een jaar geweest waarin ik weer nieuwe kansen zou krijgen. En in 2020 had ik ook heel veel ervaring op kunnen doen op wedstrijden.
Ja.
En dat is nu ook allemaal een jaartje verschoven.
Ja,
dus dat is ook dat is niet zo leuk.
Nee.
Ja, maar goed. Ik ben wel weer een jaartje hard getraind, een jaartje beter geworden.
Ja,
dus wat dat betreft, het is dubbel.
Ja.
Dat is wat het is. Er is geen, blij of boos.
Dat denk ik ook niet. En als ik heel even kijk naar het moment dat we te horen kregen dat die spelen werden uitgesteld, dat sloeg niet in als een bom.
Nee, dat zag je aankomen.
Dat zagen we echt lang aankomen.
Mm-hmm.
Dat het onhoudbaar was. Alleen al vanwege de publieke opinie, zeg maar.
Ja, absoluut.
Ik geloof niet dat er iemand bij ons was vanuit staf of sporters die zoiets had van, ja, dat kunnen ze echt niet maken. Die moeten doorgaan. Nee. Dat was gewoon zo. Dat is echt helemaal echt een probleem geweest. En natuurlijk hopen we allemaal dat het inderdaad uitstel is en geen afstel. Daar heb ik op zich wel alle vertrouwen in.
Maar is dat ook niet iets wat jullie misschien als topsporters gewoon goed kunnen? Omgaan met veranderende omstandigheden in dit geval.
Nou ja, sommige beter dan anderen.
Ja, absoluut.
Maar ja, dat is wel iets waar je natuurlijk ook mee leert omgaan.
Ja.
Wedstrijden gaan zoals ze gaan. En op het moment dat je bij wijze van spreken een wedstrijd aan het schieten bent en je zit in die week en je gaat halverwege die week eruit, dan is dat wel flink schakelen, ja. Want als je dus tot en met, en gelukkig gebeurt het bij ons vaak, maar tot en met de top 4 doorgaat, dan heb je dus tot en met zondag, zit je er middenin. Heb je iedere dag je schema en iedere dag weet je van, ik moet dat gaan doen, ik heb dan de trainingstijd en dan moet ik naar die wedstrijd toe. Op het moment dat je bij wijze van spreken op donderdag het toernooi uitvliegt, dan heb je in één keer donderdagmiddag, vrijdag, zaterdag en zondag helemaal niks meer te doen.
Ja.
En in sommige gevallen kun je niet eens meer op een trainingsbaan terecht.
Ja.
Ja, dat zijn wel momenten dat je flink moet kunnen schakelen.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Dus dit is ook een soort van schakelen voor ons geweest. Ja.
Hele lange schakel eigenlijk.
Ja, een hele lange schakel, ja, zeker. En hoe bereid je dan voor? Hè?
Een snelle schakel, maar vooral, ik bedoel, het was redelijk snel gedaan met alles. Het was in een paar weken was het klaar. Het ging redelijk snel. Ja. Alleen vooral het traject daarna. Hoe ga je verder? Wat worden de plannen daarna? Hoe pak je het weer op? Dat soort dingen. Dat is wel interessant nu ook. Nu je voor het indoorseizoen wil eigenlijk iedereen zoveel mogelijk wedstrijden schieten die het schieten vallen. Ja, die zijn wel wat wedstrijdjes, maar af en toe ook weer niet. En dan worden er afgelast. En dat is allemaal, ja. Het is, moet een beetje dynamisch zijn. Dat is wat hier aan de hand is.
Ja, er is wat dat betreft niet zoveel meer te doen in de sportwereld. Maar van de andere kant hebben we het ook niet ineens niet te druk gekregen.
Nou, ik heb wel, zeg maar, ik krijg natuurlijk het een en het ander mee ondertussen binnen het team. Maar ik heb wel de indruk rond dat jij ook wel weer, wat mij altijd wel bezighoudt in die zin van, dat aan de ene kant is druk iets waar we last van hebben als mensen. Druk in het dagelijks leven, letterlijk druk, maar ook figuurlijk druk voelen. Dus de context van een wedstrijd die druk met zich meebrengt. En ik heb ook wel weer de indruk dat je op zoek bent naar input om die levendigheid erin te houden. Maar niet zozeer, het is wel zo dat ik het idee heb dat je zoekt naar stukjes van oké, hoe kan ik mijn sporters intrinsiek gemotiveerd houden zonder dat je ze probeert aan te duwen. Maar eigenlijk kijken van hoe blijft die beweging vanuit de sport te komen. Ben je daarmee bezig? Of gebeurt dat natuurlijk bij jou? Of hoe gaat dat?
Ja, ik weet niet of dat natuurlijk is. Uiteindelijk hebben we natuurlijk een staf waar we heel vaak mee overleggen. Mm-hmm. En daar hoor jij ook bij. Mm-hmm. Ik weet, het begin van die tijd dat het corona net begon, waren we echt wel heel druk met überhaupt snappen wat er allemaal aan de hand was. Mm-hmm. Wat er allemaal kon en wat allemaal niet kon. Maar op een gegeven moment zijn we wel in een fase terechtgekomen dat iedereen het gewoon prima geaccepteerd had dat het was zoals het was. Ja, en dan ga je wel op zoek naar van wat kunnen we dan nu nog doen in deze tijd. Hè? Een van de eerste acties die we toen hebben gedaan is mede door de ervaring die we hadden in het trainingskamp in Zuid-Afrika, wat heel goed bevallen was. Mogelijk dat we daar zo meteen nog even dieper op in kunnen gaan, want dat was natuurlijk nog voordat corona kwam.
Ja.
Maar dat is dat ik een activiteit, en dat is eigenlijk een nachtelijke activiteit geweest, die ik ook samen met jou heb doorontwikkeld, Cas, die we eigenlijk naar voren hebben gehaald. We wilden jou als haptonoom juist gaan inzetten op de ploeg richting Tokio. Afhankelijk zou dat echt alleen maar zijn voor degene die zouden gaan. Hè?
Ja.
Zo hadden we dat plannetje bedacht. Mm-hmm. Die groep die moest echter bij elkaar komen om echt als een team te gaan fungeren in Tokio. Nou, toen kwam het hele gebeuren waardoor we die wedstrijd allemaal niet meer hadden.
Ja.
Toen kwam het plannetje, nou, dan gaan we er wat mensen op aanhaken. Dat waren dan in dit geval ook Gijs en Jan in het begin ook. En daarna kwam er nog meer tijd. Dus we kregen eigenlijk steeds meer tijd om allerlei dingen te gaan ontwikkelen. En toen kwam die activiteit die we dan door de nacht heen wilden gaan doen. Waarin we het principe zouden kunnen testen van hoe kunnen we de cortex uitschakelen. En om te kijken of sporters daardoor beter zouden gaan schieten. Of beter zouden functioneren binnen de sport zelf.
Ik zal de nachtelijke activiteit even schetsen voor de luisteraars. Het begon allemaal op een rustige donderdagochtend. Waar we sowieso we hebben een schema, een trainingsplan waar we best wel zware trainingen kregen. Wat prima was. En 's avonds was er wel een planning dat we met de Cas een activiteit zouden doen. Of van 8 tot 10. Waarbij we onze zwembroek mee moesten nemen. En vervolgens moesten we daar om 8 uur zijn. Toen kregen we een kaartje en moesten we naar het station lopen. Nou, en daar zagen we eigenlijk de bui al hangen. En uiteindelijk hebben we een nacht gelopen, gefietst op een tandem. We hebben 's ochtends vroeg bij Ron op het baantje geschoten in Limburg. Nou, en wij waren in Arnhem origineel. Dus dat was best een tocht. en toen kwamen we weer aan op Papendal 's ochtends naar terug te steppen. En toen ging je mijn wedstrijdje schieten.
En als ik zit even terug te schakelen, want je begon zo van die avond, jullie werden eigenlijk min of meer door Ron betrokken van oké, dit en dit gaan we doen en neem ook je zwembroek mee.
Ja, ja, ja.
En die zwembroek was dan met het idee dat we nog misschien een mentale oefening in de sauna zouden gaan doen.
Klopt.
Maar uiteindelijk werden jullie dus bij de vrachtwagen betrokken in een nieuwe opdracht. En, want eigenlijk, ik ben met jullie mee geweest die nacht, dat ik alles mocht meedraaien. Alleen mijn voordeel was natuurlijk dat ik het hele programma kende. Dus ik wist dat jullie in ieder geval tot de ochtend door moesten. Maar ik kreeg geregeld de vraag, gaan we eigenlijk überhaupt onze hotelkamer nog zien? Of
we waren hotelkamers geboekt. gaan we nog slapen? Dat was
we hadden ook wel kaartjes van de hotelkamer.
Ja,
die waren er echt.
Papendal was al natuurlijk in het complot, dus we hadden wel we hadden inderdaad kamersleutels, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat was allemaal geregeld.
Ja. Kamersleutels, hè?
Ja. Maar dat ging lang duren, En uiteindelijk zijn we daar nog naar een club geweest. Hè? En
Naar een boogschietclub, ja. Voor de duidelijkheid.
Om daar nog even, ja zeker, om daar nog wat te schieten. Dus we hadden wedstrijdjes tussendoor verzonnen met, ja. Met het team. Hè?
Met het team, ja.
Voor de heren waren dat chef Steve en Rick, die mochten met elkaar schieten. En jullie mochten als andere jongens, Jona, ja. Damien en jij, hen het vuur aan de schenen leggen. Dus dat was wel een aardige competitie. Maar eigenlijk alleen maar om dat moment weer even scherp te maken. En vervolgens weer door naar het volgende punt. Nou, dat duurt inderdaad best wel lang. En het makkelijkste om de cortex uit te schakelen is of voedsel of slaapdeprivatie. Nou, daar hebben we voor het laatste gekozen. Ja, dus de hele nacht doortrekken, dan slaap je dus niet. Kijk, ik ben niet zo ver gegaan om te zeggen van ze mogen niet eten, ze mogen niet drinken.
Maar dat prima ontbijt bij jou.
Vond ik een beetje tevreden. Ja. En uiteindelijk denk ik wel dat, zeker toen jullie vanuit het laatste punt eigenlijk terug bewogen met hulp van een treinritje richting het noorden Papendal, hebben jullie ook nog een paar vragen beantwoord over elkaar.
Ja, ook nog, ja.
Die vrij
eerlijk
beantwoord werden, omdat je simpelweg helemaal niet meer zo aan het nadenken bent, maar meer aan het doen bent.
Ja, meer primair gaat reageren eigenlijk. Ja. Ja.
Dat was een hele mooie actie.
Ja. Ja, en Gijs, hè, want je hebt dan zeg maar die nachtelijke activiteit gehad, waar Ron het net al even over had, Afrika. Ja. En toevallig weet ik ook nog dat je afgelopen weekend Marine Experience hebt gehad. Dat is weer een andere vorm van, ja, wat, laten we zeggen, fysiek-mentale uitdaging. Volgens mij zit je er nog steeds een beetje houterig bij.
Beetje scheef bij, ja. Dat is ook een mooi voorbeeld van, daar is de ruimte nu voor met de hele coronacrisis. Want dit was deze Marine Experience was zo heftig dat ik die had ik niet zomaar in een seizoen gedaan.
Nee.
Dat was niet goed gekomen natuurlijk.
Maar dat is wel een intrinsiek, zeg maar, jij dacht van dat lijkt me wel mooi om ook nog een keer te ervaren of te doen of zo. Of nou, hoe is dat ontstaan?
Ron dacht volgens mij, het is een mooie schijs dat een keer ervaart.
Oké. Okay.
Dat is een, ook weer voor de luisteraars, Marine Experience is een 12-uurse activiteit waarbij je door drie mensen uit het leger begeleid wordt en die gaan jou vertellen wat je moet doen. En als je het niet doet, en als je het niet doet of niet goed doet, dan moet je iets meer oefeningen doen.
Eigenlijk zoals Ron normale trainingen ook geeft.
Ja, absoluut. Ja, het compleet tegenovergestelde van hoe Ron normale trainingen geeft.
Nou ja, maar dit is wel zo'n voorbeeld van waar je straks naartoe ging. Hè? Van wat probeer je dan te vinden waar je bepaalde sporters nog mee kan prikkelen.
Mm-hmm.
En met Gijs, noem Gijs even de kroonprins om in te vallen in het nieuwe team na de Spelen. Hè? Want er is nog steeds geen signaal dat Rick, Steve en Chef als herenteam het niet zouden halen. Hè? Dat is nog wel een groot niveauverschil.
Ja.
Maar is het wel aan Gijs om zich te ontwikkelen. En wat dat betreft was dit een hele mooie activiteit om Gijs eens te dwingen om misschien verder te gaan dat hij denkt dat hij kan. Hè? Om te kijken hoe kan ik samenwerken onder druk. Hoe kan ik, wat voel ik in mezelf als ik omga met druk? En eventueel leiderschapsrol ook nog op zich kunnen nemen.
En wat is het resultaat van afgelopen weekend? En,
tering veel spierpijn. Heel veel spierpijn, ja. Nee,
conclusie,
nee. Veel van geleerd. Mm-hmm. Wat Ron zegt, verder gegaan dan ik dacht dat ik kon. Ik heb hem ongeveer een uurtje voor het einde heb ik hem opgegeven zelf. En toen was de grote legermeneer, die was daar niet mee eens. Dus toch doorgegaan. En daar ben ik heel blij mee.
Ja.
Maar het was fysiek gewoon uitputtend voor iedereen. En het is mooi om te zien hoe dan het hele team waar je mee was. Dus je was met een groep mensen die je helemaal niet kende, toch bij elkaar komt. Omdat het zo zwaar is en je elkaar moet helpen.
Ja.
Dus dat was mooi.
En hoe gaat dat dan precies? Want je zei van een uur voor die tijd gaf ik op. Maar uiteindelijk was het, hoe werkte dat? Hoe deed je dat opgeven?
De dag begon met een zware krachttraining. En dan bedoel ik echt zwaar. En ik ben redelijk wat gewend van de training op Papendal hier. Maar dat was echt een stapje verder. Dus dat was aan het begin van de dag. En daarna hadden we allemaal activiteiten die echt wel leuk waren. Sluipen, roeien, nou, zelf je lunch maken. Gewoon een beetje dat soort dingen. Wat echt leuk was. Maar het laatste anderhalf uur moesten we een zogeheten speedmars terug naar de beginplek doen.
Mm-hmm.
Dat is 2 minuten op, dus 2 minuten joggen en 1 minuut lopen. En daarbij moesten een aantal gewichten mee. En dat was net genoeg dat iedereen een gewicht zou moeten dragen.
Ja.
En ik had redelijk zwaar gewicht op me genomen. Uit solidariteit voor de groep. Mm-hmm. En die glees uit mijn handen. Dat was een jerrycan. Ik had hem eerst niet in mijn rug gelegd of op mijn nek gelegd. Maar ik had hem in mijn handen. En die glees steeds weg. En ik was zo bij het gaatje. Dat op een gegeven moment gleed hij weg. En toen dacht ik toen moest ik weer dat ding gaan pakken. Weer de groep inhalen. En toen dacht ik het is klaar. En ik had een bandje om en die heb ik toen neergegooid. En toen was de grote lege meneer, die stond erachter. En die zei jij gaat zeker niet stoppen, Gijs. En toen, op dat moment, leek het me meer moeite om de groep in te halen met die jerrycan dan om die man van dan overtuigen dat ik echt wou stoppen. Dus toen ben ik me doorgegaan. En dat was een heel belangrijk moment.
Ja, dus je was eigenlijk gewoon zo moe dat je dacht, dat gesprek wordt me te veel. Ja. Ik ga alweer in de lijn lopen.
Maar het was misschien wel een uur voor het einde, maar dat wist je niet.
Nee, ook nog.
Want uiteindelijk was het natuurlijk een 12-uurse. Dat wisten we van tevoren allemaal wel. Alleen jij wist niet hoe laat het was. Nee. Dus je wist niet of het nog een uur was, of dat het 2 uur was, of 3 uur was. En, je vertelt heel leuk dat het allemaal zo leuk was. Dat tussenin. En dat is makkelijk vertellen, maar bij zo'n marine experience, dat is wel, daar wordt wel een spel gespeeld.
Ja.
Zodat het zo realistisch mogelijk is. En dat wordt dus wel gedrild. Hè?
Absoluut. Ja.
De beesting die erin zit, dat gaat er wel op. En je zegt een zware krachttraining. Op zich qua gewichten was het niet zo zwaar, maar het ging om de intensiteit van de
uitputtend.
Oefeningen.
Ja.
En dat mat je helemaal af. En dan ga je toch, je gaat mensen tot het uiterste dwingen, bij wijze van spreken, dat je dit mentaal eigenlijk niet meer trekt.
Mm-hmm.
En het gekke is, en dat is, we hebben dan dat op een afstandje ook nog kunnen zien. Ze geven je namelijk wel een uitweg. Dus je kan op ieder moment dat je wil, kun je stoppen. Hè? Dat zeggen ze dan ook. Van god, hey, je mag gewoon zelf stoppen. Je hebt jezelf aangemeld. Je mag gewoon stoppen. Doe het bandje af en dan ben je er klaar mee. Hè? Dus toch gebeurt er dan iets waardoor je als sporter, of in ieder geval als persoon die daar aan meedoet, dan toch denkt van dan ga ik toch maar niet stoppen. Dan ga ik toch maar door. Dus je krijgt heel vaak op zo'n dag een ervaring dat je denkt van ik ga toch weer een stapje verder. Ik ga toch mijn grens verleggen.
Ja, daar hebben we het samen over gehad. Hè. Toen zei je dat ook. Ik vond het wel mooi dat je dat onderscheid maakte. Hè, van die externe factor die jou zou dwingen om door te gaan. Of dat weghalen en zeggen van maar je hebt er zelf voor gekozen. Zo was het ongeveer. Hè. Je hebt er zelf voor gekozen. Of je hebt jezelf aangemeld.
Ja.
En dat neemt dan iets weg van de dwang die ze de rest van de tijd eigenlijk wel op je uitoefenen. Want ze zijn eigenlijk je de hele tijd aan het drillen. Maar op het moment dat ze zien dat je eigenlijk afhaakt, zeggen van je hebt jezelf opgegeven.
Ja.
Heb jij dat ook ervaren? Hebben ze dat zo bij jou ook gedaan? Of,
ja, dat was wel duidelijk dat ik redelijk bij het gaatje zat. Mm-hmm. En de meneer, Ronnie heette die. Heet hij. Hij leeft nog steeds. Ronnie die... Die was op het eind wel wat vriendelijker. Dus die sprak me op dat moment eigenlijk ook wel meer moed in. Dus die, hij zei van, jij gaat zeker door. Maar jij gaat zeker door. Zo van, ik denk dat je het wel kan.
Ja, dus
en dat hielp ook wel hoor. Als hij daar was gaan schreeuwen van en opstaan. Dan was ik er echt klaar mee geweest, denk ik.
Ja.
Maar goed, dat is...
Van afgelopen weekend. Want dan denken we, dat is dan eigenlijk het tegenovergestelde zo'n beetje van... Afrika, wat dat met je doet?
Ja, absoluut. Ja, ja Afrika was op de farm van Sean, een bekende van de ploeg. En die heeft in Zuid-Afrika een farm, een groot stuk land met een hutje erop. Heel primitief. En daar is in een omtrek van een paar kilometer is gewoon niet zoveel. Daar kan je de melkweg 's avonds zien, je hoort geen geluid. Je hoort wel geluid, maar niet van de stad of wat dan ook, wat we in Nederland kennen. En dat is dat was ongelooflijk relaxed.
Ja.
Dat was heel erg fijn.
Ik vind het ook wel mooi om toch nog heel even terug te gaan naar Zuid-Afrika inderdaad. Want dat zat nog in onze ideale voorbereiding eigenlijk. Maar we zijn daar naartoe gegaan eigenlijk omdat vanuit de sportersgroep, en in mijn beleving was het vooral Rick van de Ven, dat hij daar een beetje op aanstuurde. Want je zegt het wel goed, Sean Anderson, een Zuid-Afrikaan, een Paralympisch schutter.
Ja.
Echt wel vriend van de ploeg, zullen we maar zeggen.
Hè?
We zijn wat vaker naar Zuid-Afrika geweest, naar het High Performance Center in Pretoria. En er zijn gesprekken gevoerd over het feit dat zij dus die farm hebben. 1500 hectare grond in the middle of nowhere, vlakbij Kruger Park. Dat trok een aantal mensen wel aan. In zoverre dat wel eens werd geopperd van daar kunnen we ook wel eens naartoe gaan. Oh, wat leuk. En dat werd dan heel speels zo gezegd. En dat heb ik een paar keer aangehoord. En dan denk ik, ja, jongens, toch, we zitten hier hartstikke goed. We al prima, hoeven we niet naar zo'n farm toe. Maar hoe vaker dat gezegd werd en hoe vaker ik vervolgens ook met Sean dat gesprek kreeg over die farm, hoorde ik dingen van, ja, hou eens even, het is echt in the middle of nowhere. Het is echt, ja, je hebt nagenoeg geen bereik op je telefoon. Je hebt geen internet. Je moet koken op een heel primitief van huisje, maar het liefst buiten op vuur. Ja.
En, douchen nou, met ja, eigenlijk koud water. Ja, ik heb de laatste dag kon ik met warm water, hadden we uitgevonden hoe dat ding werkte. Maar,
ja. Maar ja. Toen ik die dingen ging horen...
Hadden wij wel een betere douche, hoor.
We hadden een betere douche, ja.
Jullie wisten zij niet, hè?
Jullie zaten in een grote huis. Wij zaten in het hutje aan de zijkant, ja.
Hadden we goed uitgekozen. Tenminste, was goed voor ons uitgekozen. Ja. Maar ik wil maar zeggen, ik hoorde toen van Sean allerlei dingen... dat ik denk van, hey, verrek, maar daar kunnen we wel eens als groep echt bij elkaar komen. Hè? Daar kunnen we elkaar vinden. En eigenlijk gebeurde dat ook, hè. We waren daar en ik praat voor mezelf en ik denk een paar anderen... dat die eerste 48 uur was het echt even schakelen. Ja. We waren op een plek waar het inderdaad, overdag hoorde je geluiden van het dagleven. En zo tegen een uur of zeven werd het donker en toen werden het allemaal nachtleven geluiden. Nou, dat zijn allemaal geluiden waar we in Nederland niet aan gewend zijn.
Nou, laten we niet vergeten dat er tussendoor ook gewoon giraffen voorbij kwamen.
Ja, lopen, nou ja, precies.
Koedoes
en wilde beesten en zo.
En af en toe hond.
En af en toe ik ook nog. Maar dat was wel schakelen. Voor iedereen was dat zo. Een nieuwe omgeving en allemaal spannend. En iedereen zit toch een klein beetje te kijken van... een aantal hadden wat Netflix-serietjes op het telefoon gezet of zo. Ja. Maar,
toen zagen ze dat ze dat in het echt konden zien.
Ja, precies.
Die waren op.
Maar ik wil maar zeggen, was het 48 uur in mijn beleving wel. Na 48 uur zat iedereen in het ritme van de zon, om het zo maar even te noemen. De zon kwam vrij vroeg op daar, een uurtje of vijf of zo.
Ja, vijf uur.
Dus waren de eerste ook vrij vroeg op. Nou, dat gebeurde gewoon. En s'avonds ook. Ik denk dat 9:30 wel eens een beetje het laatste is geweest wat mensen nog gewoon op waren. Mm-hmm. Nou, dat zijn in ieder geval jullie als sporters hier in Nederland niet gewend, denk ik.
Structureel kampvuurtje erbij.
Ja, joh. De eerste stond op en die deed buiten het vuur aan. Want dat had je dan even nodig om, als je het buiten deed koffie zetten. Of in ieder geval nodig voor de lunch te maken. En het trage leven wat na 48 uur begon... bracht denk ik heel erg veel.
Absoluut.
Ik heb een paar keer ook genoemd, want ik heb al een paar keer met andere mensen ook gesproken, dat de stilte, dat als we hier nu bij wijze van spreken met een groep in elkaar zijn en we zijn stil, dat wordt heel ongemakkelijk. Op een gegeven moment dan heb je heel erg de neiging om maar wat te gaan zeggen. Of men verliest zichzelf in de telefoon. Maar daar was het echt oké om stil te zijn. We hebben daar momenten gehad dat we met z'n allen om het vuurtje zaten en dat het gewoon oké was. Om rustig te zijn met elkaar. En ik denk dat het begin was van een hele goede ontwikkeling binnen die ploeg. Want het is niet de hele week stil geweest. Want er zijn echt wel gesprekken gevoerd. Hè. Zo mooi als je daar het trappetje omhoog ging en uitkeek over de farm. En de zon kon onder zien gaan. Dat er een aantal mensen boven zaten. Uit eigen initiatief een meditatie hebben gedaan. En daar vervolgens over... van allerlei dingen gesproken, waarmee gezeten, waar ze mee zaten of wat dan ook. Maar dat is in zo'n setting is dat heel prettig.
Ja, ja. Iedereen kent wel de late avondjes waarin je even iets gevoeliger bent, waar je even iets meer op je tong hebt dan normaal. Maar dat was eigenlijk de volle twee weken daar.
Meer vanzelfsprekend. Ik kan me nog herinneren, Gijs, dat we op een gegeven moment 's ochtends gingen hardlopen met Jan, was dat... Ja. Dat we volgens mij nog een stel giraffen voorbij, een baby giraf zagen. Ja, volgens mij.
Ja. Dat we de keuze hadden om tussen de baby giraf en de moeder door te lopen. Dat was niet zo'n goed idee.
Nou, ik vond de dimensie van starten met hardlopen en dat we een gesprek hadden van hoe goed is jouw conditie, een beetje rustig. En vervolgens was je druk met hardlopen en Gijs was duidelijk wat beter in zijn conditie dan ik in ieder geval. Oh jee. Dus ik was eigenlijk godsgruwelijk blij dat er zo'n baby giraf aan kwam lopen. Nou, dat is wel een verdomd goed excuus. Dat is weer wat anders dan een rood stoplicht. Ja. Jongens, dit is een mooi moment om even stil te staan. Ja. Maar ja, het was ook nodig, want die moedergiraf die keek vanaf de andere kant, waardoor we allebei, met Jan erbij trouwens, alle drie, beseften, oké, we moeten daar niet tussenin komen. Ja. En dan denk ik weer aan, hey, jij zei van dat trage leven, Ron. En dit klinkt misschien wel heel geitenwolle sokken, maar voor mij was het ook wel een soort van het ritme van de natuur proeven.
Ja,
en
absoluut.
Zeker ook als je dan naar dieren kijkt, dat je in eerste instantie denkt van, oh jee, maar met die dieren, hoe moet dat dan? En wij dat vragen aan Sean, van ja, hoe zit dat dan? En hij begon zo'n gesprek over dat wij gewoon niet meer gewend zijn om met dieren te werken. Maar dat als je je verstand er een beetje bij houdt, dat dat prima kan. Ja. En dat is eigenlijk ook, we waren nog een keer samen aan het wandelen ook, Gijs. En zagen we een slang, waarbij het duidelijk was dat ik geloof 80% wel giftig was. Ja. En dat je in eerste instantie schrik, maar ook wel weer rustig blijft. En denkt van, oké, maar als we niet te gek doen, dan komt dat wel weer goed, zeg maar. Hè? Ja. En dat die dynamiek ook bij die giraffen is toch wel gaaf om te ervaren. En zo heb ik in ieder geval zelf Afrika ook wel gezien. Dat je op een gegeven moment in zo'n ritme komt. Dat je eigenlijk zonder woorden wel proeft wat wel en niet nodig is of zo. Hè? Net als met die dieren dat je wel proeft dat je niet als een gek moet doorlopen. Of even over het kopje van die giraf moet aaien. Ja. Maar dat je even rustig achteruit gaat en aanvoelt hoe dat moet. En dat is volgens mij ook wel een mooie vertaling naar jullie sport in die zin van het gewaar worden, aanvoelen wat er nodig is.
Ja, ja. Ja inderdaad. Zuid-Afrika dat heeft op volgens mij voor iedereen persoonlijk vlak heel veel gebracht, maar ook voor het schieten. Want ja, je stond daar op een baantje waar de giraffes en de zebra's overheen liepen af en toe. Zeker 's ochtends vroeg als je op het platform kwam, dan kon je zo naar het baantje kijken. En dan zag je de zebra's af en toe lopen bij het riviertje. En dat was het allermooiste baantje ooit. Ja, was het mooiste baantje ooit.
Wel een beetje hobbelig, hè?
Ja, goed, maar nog steeds het mooiste baantje ooit.
Ja, maar dat is het mooie, toch? Ja. Hobbelig, maar het mooiste baantje ooit.
Wat dat gaf voor het schieten, is ook een heleboel rust. Ja. Een heleboel rust, een heleboel ruimte weer om aan dingen te werken. Om jezelf de ruimte te geven als het net niet lekker liep. Daar leer je gewoon veel van. Hoe je moet een keer in een ideale situatie komen. Om te weten wat de ideale situatie is. Of als je in een niet zo ideale situatie zit, te kunnen schakelen naar een betere situatie.
Maar dat houdt me dan even bezig als je dat zo zegt. Dan denk je van, oké, High Performance Center, Papendal of Zuid-Afrika. Zitten we dan zeg maar op een stukje waarin we misschien wel alles zo perfect geregeld hebben of willen hebben, dat we daardoor misschien voorbij gaan aan het imperfecte. Het is wel redelijk interessant, zeg maar, wat er gebeurt sowieso natuurlijk. Je kunt het ook maatschappij breed trekken, maar laten we het even hier houden. Ja. De dimensie van high performance, alles in kannen en kruiken, strakke schema's of gewoon naar Afrika, een paar giraffen.
Dat hangt van de
ik zie een kritische blik van Ron.
Nou ja, kritisch niet. Daar zit ergens een kern van waarheid in, maar ik geloof nog steeds, ik ben er eerder op teruggekomen, in die mix. Mm-hmm. En ik denk ook dat als je een heel jaar in Zuid-Afrika bent, dan is die dan niet dat de magie eraf gaat. Want het is natuurlijk fantastisch om te zijn. Ja. Maar het is vooral fantastisch om te zijn, denk ik, ook als persoon om een ontwikkeling door te maken. Maar ik denk niet dat je daar per se heel veel beter wordt en boos schiet als je een heel jaar daar bent. Daar heb je ook andere dingen voor nodig. Ja. Want we hebben daar al wat krachttraining gedaan, maar dat noem ik meer een onderhoudsprogrammaatje. Die kunt daar natuurlijk geen volledig krachtprogramma doen. Maar in die mix vind ik het wel heel goed. En
Dan zeg jij eigenlijk, je pleit gewoon voor die variatie, zeg maar.
Ja, absoluut. Mm-hmm. En ik zou ook hier bij wijze van spreken het iedereen gunnen dat je een tijdje zonder telefoon leeft. Maar ik weet ook dat het de realiteit is. En ik weet ook dat als we iedereen gaan verbieden om dat ding mee te nemen, dat het ook niet werkt. Dat is nog eenmaal een onderdeel van ons, van de maatschappij hier. En ik geloof in ervaring. Dat is ook die nachtactiviteit bijvoorbeeld. Ja. Je kunt wel zeggen, schakel even je cortex uit. Dan ga je echt goed verschieten. En dat kun je, denk ik, leren door ook heel veel meditatietraining te doen. Maar je moet hem wel even ervaren om het überhaupt te geloven dat het die kant op kan gaan. Ja. En dat doe je door zo'n activiteit. En ik denk dat iedereen hier zal beamen dat als je even gewoon afschakelt en offline gaat, dat het echt lekker kan zijn. Maar het nadeel is, als je dat hier doet, dan is dat een bewuste keuze. En heb je dus de optie om het eventueel toch even niet te doen of zo. En die optie is daar niet. En dan krijg je een hele, hele magische haast ervaring. Ja. Omdat het gewoon, het wordt je opgelegd door in dit geval de natuur om het zo te doen. Ja. En dat voelt als een hele krachtige ervaring.
En die ervaring, die blijft dan hangen, hè, Gijs? Ja. Ik noem het wel eens een gevoelsherinnering, maar dat blijft ergens in je lijf zitten en dat neem je weer mee als je...
Ja, ik hoor nu een beetje, als ik nu aan terugdenk, dan heb ik gelijk een beetje het gevoel van, god, dat was mooi.
Ja.
En daarbij, als het gaat over hoe ontspannen het was, is het ook belangrijk om mee te nemen op welk moment in het seizoen Zuid-Afrika was.
Ja.
Want het was namelijk in februari, net voordat de echte volle voorbereiding zouden beginnen voor voor het seizoen van de Olympische Spelen. Dus het was heel ontspannen. En als je het een jaar lang doet, is het op een gegeven moment word je er niet heel veel beter van een boogschieten. Maar voor het team, om bij elkaar te komen, je had gewoon hele interessante gesprekken. En het was gewoon weer heel erg ontspannen. Je had veel ruimte om te werken aan jezelf.
Ja.
En dat was eigenlijk...
Het heeft ons enorm veel inzicht gegeven. En ik denk dat we in de perfecte voorbereiding zaten voor Tokio. Met een ploeg die op het hoogste niveau zat waar ze ooit hebben gezeten.
Ja.
En dat het heel veel gebracht heeft. Maar dat heeft het nu nog steeds. Hè? Ja. Die ervaringen die we hebben opgedaan, die hebben we opgedaan. En dat kunnen we meenemen. En als we volgend jaar wel weer een tussen haakjes normaal seizoen hebben, dan zou ik hem heel graag weer opnemen in dat trainingsplan richting de Spelen in 2021. Maar goed, zoals iedereen weten we niet hoe de toekomst eruit ziet. En zullen we ons maar gaan voorbereiden op allerlei veranderende omstandigheden.
Ja. Misschien toch nog een keer schieten bij de schapen, Gijs.
Ja, van het weekend weer.
Dat zou zomaar kunnen, ja. Jongens, we gaan hem afsluiten. Ik denk dat we een heel mooi terugblik hebben gehad van het afgelopen jaar. Er valt nog heel veel meer over te vertellen. Ik kan in ieder geval zeggen dat over de nachtelijke activiteit staat nog een mooi artikel in het blad van NL Coach. Ik zal even zorgen dat er een link bij de link van deze podcast komt, zodat mensen eventueel, zeker andere trainercoaches in het vak, daar lid van kunnen worden. En ik zal proberen of we dat artikel in ieder geval kunnen delen. Over onze Zuid-Afrika trip, misschien moeten we het daar nog een keer later nog een keer uitgebreid over hebben. Want daar
wat genoeg over te vertellen.
Kunnen we ook alweer een podcast over vullen. Ja. Ik dank jullie hartelijk voor jullie tijd.
Wij gaan
hem afsluiten en dan graag tot een volgende keer.
Yes.
Yes.
Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.